Thank you. Goedenavond, gemeente. Namens de kerkraad heet ik u en jullie hier in de kerk en u allen die thuis of elders deze dienst met ons meebeleeft van harte welkom. Vanavond gaat bij ons voor proponent Solleveld uit Schravenzande. Na de dienst is er het maandelijkse gebedsmoment in het koor van de kerk. Op oudejaarsavond, dinsdag aanstaande, is er 's avonds om 19:30 de oudejaarsdienst hier in de kerk. We nodigen een ieder van harte uit om als gemeente op deze laatste avond van het jaar 2024 samen te zijn onder de prediking van het woord. Op Nieuwjaarsdag begint de dienst morgens niet om 10:00, maar zoals gebruikelijk op Nieuwjaarsdag om 22:30. Na afloop is er dan gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij koffie, thee of limonade. Op donderdag 2 januari is er weer het stadsgebed in de basiliek. Aanvang 7:15. Op zaterdag 4 januari organiseert de concertcommissie een nieuwjaarsconcert. Dit jaar met als thema psalmen door de eeuwen heen. Zie ook de weekbrief en de shalom. Aanvang 8:00. De nieuwjaarsreceptie van de JV 16+ is op zondagavond 5 januari... om 7:45 in het kruispunt. Als eerste lied zingen we psalm 100, vers 1 en 2. Vers 1 begint met: juich aarde, juicht alom de Heer. En vers 2 begint met: de Heer is God, erken dat Hij ons heeft gemaakt. Na het zingen van psalm 100, vers 1 en 2... is er gelegenheid voor persoonlijk stil gebed. Namens de kerkraad wens ik u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is In de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt van geslacht op geslacht. Ja, tot in eeuwigheid. En die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, wij zingen verder uit Psalm 100, nu de versen 3 en 4. Met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we nu ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij van Psalm 135 vers 12 uit Weerklank. Psalm 135 vers 12. Beleid u met mij mee in uw hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. ga u voor in gebed. Almachtige God, wij roepen u aan in uw Zoon, die u altijd hoort. En wij bidden, leer ons bidden. We zijn zo vaak zo biddeloos, dat er geen woord over onze lippen kan komen. Geef gij gebed om uw naam te loven. Ja, uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen en uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. U hebt ons geroepen. Om naar de kerk te gaan. Om uw woorden te horen. En Heere, als uw woord uitgaat, kom dan, o Scheppe Geest. En geef dat uw woord beklijft in ons hart. Ook dat kunnen we niet. Uw woord bewaren. Schenk het ons door de kracht van uw Heilige Geest. Open onze mond om uw lof te bezingen in de liederen. Open ons hart om uw woorden te bewaren, opdat het vrucht draagt tot eer van uw naam. Geef een stem om uw woord te verkondigen. En mag het zo zijn dat alles zal uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw grote en heerlijke naam. Heere, verlos ons van de boze. Scheld Satan, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. Wij openen de Bijbel op twee plaatsen. Het was voor mij even schrikken gisteravond. Toen las ik op de website precies dezelfde schriftlezing. Ik heb het zomaar gelaten. Micha 5, Matteüs 2. Micha 5, de eerste drie versen. En daar lezen wij het woord van onze God als volgt. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af. Daarom zal hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal gebaard heeft. Dan zal de rest van zijn broeders zich bekeren met de Israëlieten. Hij zal staan en hen wijden in de kracht van de Heere, in de majesteit van de naam van de Heere zijn God. Zij zullen veilig wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einden van de aarde. Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem in Judea in de dagen van koning Herodes, zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om hem te aanbidden. Toen koning Herodes dit hoorde, raakte hij in verwarring en heel Jeruzalem met hem. En nadat hij alle overpriesters en schriftgeleerden van het volk bijeen had laten komen, wilde hij van hen weten waar de Christus geboren zou worden. Ze zeiden tegen hem: in Bethlehem, in Judea, want zo staat het geschreven door de profeet: en u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Toen riep Herodes de wijzen onopgemerkt bij zich en vroeg hun nauwkeurig naar de tijd dat de ster verschenen was. En hij stuurde hen naar Bethlehem en zei: ga erheen en doe nauwkeurig onderzoek naar dat kind. En als u het gevonden hebt, bericht het mij, zodat ook ik kom om het kind te aanbidden. En nadat zij de koning aangehoord hadden, gingen zij op weg. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat hij boven de plaats kwam te staan waar het kind was. Toen zij de ster zagen, verheugden ze zich met zeer grote vreugde. En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het kind met Maria, zijn moeder. En zij vielen neer en aanbaden het. Ze openden hun schatkisten en brachten hem geschenken: goud en wierook en mirre. En nadat zij door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren om niet terug te keren naar Herodes, keerden zij langs een andere weg terug naar hun land. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Zalig bent u als u het woord van God hoort en dat ook bewaart in uw hart. Amen. Wij gaan zingen Psalm 23, de versen 1 en 2 uit Weerklank. Psalm 23, de versen 1 en 2. Na de preek zingen wij lied 212, de coupletten 1 en 2 uit Weerklank. Matteüs 2 vers 6 is een tekst en Micha 5 vers 1. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël weiden zal. En Micha 5, vers 1, wijkt daar iets van af. En u, Bethlehem Ephrata, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda, uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Boven de preek schrijf ik eens als de bazuinen klinken. Drie punten. Magiërs op weg naar Jeruzalem. Tweede Jezus als leidsman. Derde, Jezus als heerser. Zie, wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan. Het kijken naar de sterren was blijkbaar niet alleen hun hobby, het was hun dagelijkse bezigheid. De vraag is, zijn het wel wijzen? Er staat magoi, magius, magoi in het Grieks. Weet u, in Handelingen 8 lees ik over een zekere Simon, die in Samaria toverij bedreef. En van zichzelf zei dat hij een groot man was. Ja, de grote kracht van God. Maar waarom is Magia dan in Handelingen 8 en ook in Handelingen 13, waar het gaat over een zekere Elimas, waarom is dat daar vertaald met toverij? Als Magia toverij is, dan zijn magoi tovenaars. Magie is toverij, toverkunst. Het is de vermeende kunst van het manipuleren van de werkelijkheid met behulp van spreuken en rituelen op basis van verborgen krachten. Nee, die wijzen waren geen wijze astronomen. Het waren astrologen die zich met toverkunsten bezighielden. Met toverij. Maar dan, in een van die nachten van God. Ja, hoe zal ik het zeggen? Van God, die een welbehagen heeft in mensen. In die mensen. Een welbehagen in die magoi, in die magiërs. Mensen die God niet zochten. Echt niet. Maar wat lees ik? In Jesaja's profetie. Ik ben gevonden door hen die mij niet zochten. Dat is het wonder. Deze magiërs zetten ineens alles opzij en wagen het met een door hen waargenomen ster. En denk ik, een door hen gelezen oude tekst over een ster die uit Jacob zou voortkomen. Hadden ze dat niet in een van die oude Joodse rollen gelezen? Over die profeet uit Petor. Hoe heette die? Biljam. Had hij niet geprofeteerd? Moest hij niet profeteren? Over een ster die zou voortkomen uit Jacob en over een scepter die zou opkomen uit Israël? Zou dat een aanwijzing kunnen zijn dat die voorzegging van Biljam in vervulling is gegaan over een geboren koningskind? Van die profeet? Maar hij was toch een valse profeet? Hij was toch een leugenprofeet? Ja, en toch werd Biljam door God niet gebruikt als leugenprofeet om leugen te verspreiden, maar om waarheid te spreken. Kijk, de leugenprofeten in de tijd van Agab, van Jeremia bijvoorbeeld, die spraken leugen uit zichzelf. Die profeten stonden niet open voor de waarheid van God, maar ze stonden open voor een leugengeest die met hun eigen geest van de leugen getuigde. Bij Biljam was het andersom. Hij wilde Israël wel vervloeken. Israël lag in de velden van Moab, vlak voor de intocht in het land Kanaan. Maar Biljam kon het niet. Had hij uit zichzelf gesproken, ja, dan had hij het volk wel vervloekt. Maar de geest van God kwam zo over hem dat hij moest spreken, moest profeteren over een ster die zou voortkomen uit Jacob en over een scepter die zou opkomen uit Israël. Zoals ook Caiaphas, hè? Als hoge priester niet uit zichzelf sprak toen hij profeteerde dat Jezus zou sterven voor het volk. Ja, de Heere opent door zijn geest de ogen van deze magiërs. En hij neigt hun harten om op reis te gaan. Ja, waarheen? Gaan ze dwalen? Zeker niet. Het gaat recht op Jeruzalem aan. Die ster, dat moet de geboren koning van de Joden zijn. Ik vind dat zo'n wonder, gemeente. Dat God zomaar ineens blinde ogen opent. Wat doet God nog? Nu. Hebben ze zich dat ooit kunnen indenken? Dat ineens het licht opging in hun duistere bestaan? Ja, dat het licht letterlijk is opgegaan in hun duistere bestaan. Die magiërs, dat waren nachtbrakers. Eén ster en één tekst. En wij? Wij hebben een Bijbel vol. Zij één ster en één tekst. En God leidt hen naar Jeruzalem. Wat zou ik gedaan hebben? Zou u gedaan hebben? Is u meegegaan? Ze zullen anderen zeker aangespoord hebben. Kom, ga mee. Jeruzalem, geboren koning. Heb je dat gedroomd of zo? Ben je wel goed bij je hoofd? Zo'n reis. 1000 kilometer. Dank je, zei een vriend. Mij niet gezien. Dank je, zei een goede buur. Of misschien wel een van hun vrouwen. Wie zal het zeggen? God leidt hen naar Jeruzalem. Leiden. Een belangrijk woord in deze geschiedenis. Zonder Gods leiding waren ze na een dag of wat gereisd te hebben alweer teruggegaan. Want onderweg en in Israël hebben ze niets, helemaal niets vernomen van de geboorte van een koning. Je zou toch zeggen, de geboorte van een koningskind. Dat is het gesprek van de dag. Helemaal niet. Het is helemaal niet het gesprek van de dag. Nu zijt wedder komen, Jezu, lieve Heer. Helemaal niet. Helemaal niet welkom. Maar kan het dat nu de twijfel gaat toeslaan? Nee, in Jeruzalem vragen ze heel beslist, waar is? Niet, is hier soms? Nee, waar is de pasgeboren koning van de Joden? Want wij hebben zijn ster in het oosten gezien en we zijn gekomen om hem te aanbidden. Nou, je begrijpt het al. Heel Jeruzalem in verwarring. Tot in het paleis toe. Daar slaat de schrik koning Herodes om het hart. Die koning duldt geen koningskind. Zeker geen Messias naast zich. Over een verwachte Messias zal hij zeker wel gehoord hebben. Daar moet hij meer van weten. Laat ik het eens vragen aan de schriftgeleerden en de overpriesters. Die zullen wel weten waar de Christus, de Messias, geboren zal worden. Nou, die wisten het. In Bethlehem. En u, Bethlehem, land van Juda, bent beslist niet de minste onder de vorsten van Juda. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Het tweede punt. Jezus als leidsman. En u, Bethlehem, Bethlehem, huis van het brood, broodhuis, brood. Ja, dat is van levensbelang voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn. Daar bidden wij toch om? Geef ons heden ons dagelijks brood. Onze dagelijkse boterham, ja, maar ook ons geestelijke brood. Jezus zei, mijn vader, hij zei het tegen de Joden, mijn vader geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft. Wat zeiden de Joden? Geef ons altijd dat brood. En wat zei Jezus? Ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. En dat brood, Jezus, werd geboren in het broodhuis, in Bethlehem. En hij is onze leidsman. Een leidsman. Ja, die neemt je bij de hand. Die neemt het volk bij de hand. Die leidt als een herder het volk naar de grazige weide. Ja, dat lezen we in de Matthäus-tekst. Die mijn volk Israël wijden zal in de grazige weiden van het woord. Hij kwam als leidsman. Door zijn vader allereerst gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar ook naar de verloren schapen hier in IJsselstein. Ja, bij Jezus' eerste komst is hij de leidsman. Ik citeer Hebreeën 12. De leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En die nu zit aan de rechterhand van de troon van God. Lig je al lijden door hem? Ja, dat is het werk van de Geest die ons oog helemaal aftrekt van onszelf. De Geest zegt ons dat wij niets zijn, dat wij zondige mensen zijn, maar dat Christus alles is. Mag ik u een vraag stellen? Is Jezus u alles? Jouw alles? Waarheen reist je ziel, je geest, wanneer het stervensuur is aangebroken? Het komt voor ons allemaal. Voor de een vroeg, voor de ander laat. Ben je bereid, gemeente, om God te ontmoeten? Is Jezus je liefste? Weet u van zijn leiding in uw leven? Maar hoe leidt hij dan? Ja, die magiërs zagen een ster. De herders in de velden van Efrata een engel. Wat zeg ik? Een heel leger van engelen zelfs. Een heel leger dat Gods lof bezong over vrede op aarde en over Gods welbehagen in mensen. En de schrijvers van de Bijbel? Ja, die werden geïnspireerd door de Geest. Zij kregen hun openbaringen rechtstreeks van God. En de apostelen? Die hadden 3 jaar omgang met hun meester, met Jezus gehad. Zij kenden hun meester persoonlijk, heel persoonlijk. Zij kregen allemaal openbaringen en visioenen. Maar wat krijgen wij? Geen openbaringen, geen visioenen, geen engelen, geen sterren. Nee. Ja, je hoort het wel eens van een moslim door God bekeerd, die een visioen, een droom kreeg. Maar wij? Ja, wij hebben een boek. En de boodschap in dat boek wordt ook nog eens verteld, verkondigd door eenvoudige mensen, eenvoudige leraars en predikers, die het ook moeten doen, zonder engelen en sterren, zonder openbaringen en visioenen. En is dat nu niet precies een serieus probleem in een samenleving als de onze? Een samenleving die lijkt te kampen met een collectief concentratieprobleem. Ja, dat woord van God, ja, dat komt nou niet echt op een heel spectaculaire wijze tot ons. Bovendien, het is een dik boek en ook niet heel gemakkelijk om te lezen. Ja, die predikers en die leraars, die staan er ook nog eens onbekend dat ze, nou ja, vaak tekort schieten. En zeker als een van hen struikelt. Nou, dan kun je er vrijwel zeker van zijn dat het hele christendom het weer moet ontgelden. Het hele christendom, inclusief de Bijbel. Maar is onze instinctieve reactie wel betrouwbaar? Nee, die is niet betrouwbaar. Weet u, gemeente? Zelfs een bespottelijke boodschapper kan een ware boodschap brengen. Oh? Nou, denk aan Biliam. Hij bracht een ware boodschap. Hij had geprofeteerd over die ster, u weet wel, die zou voortkomen uit Jacob en over een scepter die zou opkomen uit Israël. Wat leren we hieruit? Dat het middel niet de boodschap is. Voor die magiërs telde de boodschap, niet de boodschapper. Wat zeggen wij op deze vraag? En nog iets opgepakt van de preek? Ja, hij was wel een beetje saai. En hij las alles op. Ja, ik vraag niet wat je van de prediker vond, maar of je nog iets hebt opgepakt van de boodschap. Werd u en wordt u nu in de preek gedaagd voor de rechterstoel van God? En heb je vrijspraak ontvangen door het woord van God? Want om getroost te leven en eenmaal zalig in de Heere te sterven, is dat elke keer weer nodig. Elke keer wanneer de Bijbel opengaat, is Jezus uw leidsman. Een leidsman, zeg het nog maar een keer, die neemt je bij de hand. Die neemt het volk, die neemt de hele gemeente bij de hand. Die leidt als een herder naar de grazige weide. Psalm 23, we hebben het gezongen. De Heere is mijn herder. Hij doet mij neerliggen in grazige weide. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. En de tafel, die maakt u voor mij gereed. En ik zal in het huis van de Heere blijven tot in lengte van dagen. Hoor je dat? In het huis van de Heere blijven. Ja, dan mag er geen verschil zitten tussen het bezoekersaantal 's morgens en 's avonds. Toch? Ja, zeg je. Maar het was toch voor die magiërs wel makkelijker. Hoezo? Nou ja, toen ze verder reisden naar Bethlehem, want daar moesten ze naartoe, was daar weer die ster die hen de weg wees. En toen ze naar Jeruzalem terug wilden om Herodes het blijde, het goede nieuws te vertellen, wat kregen ze toen? Een droom. Ja, door een aanwijzing van God in een droom werden ze gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te keren. Daar heb je het weer. Sterren, dromen en openbaringen. En wij? Wij moeten het doen met het boek, de Bijbel, het woord. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Gemeente, laat je leiden door hem die de leidsman is. Laat je leiden door hem die het woord is. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God en is God. Zijn uw ogen, gemeente, gericht op hem, de leidsman en voleinder van het geloof? Tot slot van dit punt. Eens moest Alexander de Grote, die grote Griekse generaal, 3-4 eeuwen voor Christus, met zijn leger over een gevaarlijke bergpas. De avond voor het treffen met de vijand liep hij door het kamp in het donker en hoorde hij in een van de tenten een stuk of wat soldaten tegen elkaar zeggen: We redden het nooit. We redden het nooit. De vijand is veel sterker. Toen stak Alexander de Grote zijn hoofd om het hoekje van de tent en zei: ben ik niet jullie leidsman? En voor hoeveel tel ik? En nu Jezus. Ook hij zegt het. Vanavond. Tegen u. Voor hoeveel tel ik? Ben ik niet jullie leidsman en voleinder van het geloof? Zie dan op mij en laat je leiden door mijn woord en je zult leven. Ga toch nog even naar Micha 5, vers 1. De Heere Jezus als heerser, mijn laatste punt. De Heere Jezus als leidsman of als heerser. Toch wel een verschil, vind je niet? Ja, een leidsman neemt je bij de hand. Ja, bij een heerser denk je al gauw aan een machthebber die het in een bepaald gebied of een staat voor het zeggen heeft. Kijk, de schriftgeleerden citeerden uit Micha 5. Maar ik denk dat die profetie een gelaagde profetie is. Kan meermaals tot vervulling komen. Maar eerst dit. Waar gaat het eigenlijk over in dat kleine boekje van de profeet Micha? U zou even mee moeten kijken in uw Bijbeltje, de eerste drie hoofdstukken, het hoeft niet. Alleen al die kopjes boven elk hoofdstuk. Na het opschrift in Micha 1 vers 1... lezen we boven vers 2 over het oordeel over Samaria en Jeruzalem. En boven vers 8 over een klaaglied over het oordeel over Jeruzalem. En boven hoofdstuk 2 vers 6 het oordeel over de valse profeten. En boven hoofdstuk 3, tegen de vasten en leugenprofeten. Samengevat, gaat niet zo goed, hè, in Israël. Nee, het gaat echt niet goed. God lijkt vergeten. Ze houden er hun eigen godsdienst op na. En daarom zond God Micha, om de vele misstanden in het land aan de kaak te stellen. Ja, welke dan? Nou, ik zal niet al te veel noemen. Rechters die het recht verdraaien. Weet u waarvoor? Voor het geld. Priesters die waarzeggerij plegen. Voor de poen. En weet u? Dan zeggen ze ook nog: ja, maar de Heere is toch in ons midden? Je moet maar durven. De Heere is toch in ons midden? En na al die oordelen komt Micha 4. En wat staat daarboven? De toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Toekomstmuziek. Daar gaat het ook over in het boekje Micha. Toekomstmuziek. Gemeente, dat gaat over het laatste van de dagen. Het gaat over heidenvolken die op weg gaan naar de berg van de Heere, naar het huis van de God van Jacob. Ja, de God van Jacob zal ons onderwijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Ja, hij zal oordelen tussen vele volken en hij zal machtige heidenvolken vonnissen. En dan, luister. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun spieren tot snoeimessen. Hoor je dat? En geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen en oorlog voeren, want dat zullen zij niet meer leren. Hoor ik het goed? Dat zullen zij niet meer leren. Waar gaat dit over? Over welke tijd gaat dit? Verwijst Micha's profetische woord niet veel eerder naar de eindtijd dan naar de volheid van de tijd? In de volheid van de tijd van Jezus' geboorte, in de volheid van de tijd werden Romeinse zwaarden en Romeinse speren nog niet omgesmeed tot ploegscharen en snoeimessen. En onze tijd? Ja, was het maar waar dat we konden zeggen, oorlog voeren? Ja, dat leren wij niet meer. Was het maar waar. Ik denk echt, gemeente, dat Micha's profetie van de eindtijd is. Micha 4 als een profetie van de eindtijd. En daarom is het zeker niet verkeerd om ook de tekst uit Micha 5 vers 1 die hierop volgt te bezien in dat licht. Natuurlijk gaat het ook over die tekst uit Matteüs. Maar het is een profetie die ook verder reikt. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Die in Bethlehem geboren wordt, zal behalve een leidsman ook een heerser zijn. Ja, want zo schrijft Paulus in 1 Korinthe 15, hij, en dat is Jezus, hij moet als koning heersen totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. Ja, Jezus kwam eerst als leidsman. Maar de Heere Jezus is niet alleen gekomen, hij komt ook. En hij zal als koning heersen. Hij is gekomen en hij komt. Kijk je ernaar uit, gemeente? Weet u, de vroege kerk had deze tekst, denk ik, beter begrepen dan wij. Waarom ik dat denk? Nou, wij zien de adventstijd als het begin van het kerkelijke jaar. We leefden toe naar het gedenken van het eerste heilsfeit, de geboorte van de Heere Jezus. Maar wat lees ik in de geschriften uit vroeger eeuwen? Dat het kerstfeest zelf het begin van het kerkelijke jaar is en de adventstijd juist het einde ervan. De adventstijd was dan ook niet zozeer betrokken op het naderende kerstfeest, maar veel meer op de wederkomst van Christus. Hoe staat het met u? Met jou? Verlang je wel naar de wederkomst van Jezus? Ja, Advent hebben wij gehad. Het begon ruim 4 weken geleden. Ik zeg, is het nu Advent in uw leven? Nu, op dit moment. Hoe komt het toch dat er bij ons zo weinig verlangen is naar de dag dat alles nieuw wordt? Of is het bij u anders? Ja, ik hoop het. Ik hoop het. Ik bid er ook om. Gemeente, stemt u in met Guido de Bret in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Daarom verwachten wij de dag van de wederkomst, die grote dag met een groot verlangen. Hoor je dat? Met een groot verlangen. Om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus, onze Heer. Ja, dan pas geldt ten volle genieten. Daarom ga ik eindigen met woorden uit Openbaring 22. Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ja, ik kom spoedig. Amen. En wat zegt de gemeente? Ja, kom, Heer Jezus. Begrijpt u nu waarom ik boven de preek schreef: eens als de bazuinen klinken? Bekend lied, hè? Eens als de bazuinen klinken. Uit de hoogte, links en rechts, 1000 stemmen ons omringen. Ja en amen wordt gezegd. Scheurt het voorhang van de wolken, wordt uw aangezicht onthuld. Vaart de tijding door de volken, dat u alles richten zult. Heere, dan is de dood verzwolgen, want de schriften zijn vervuld. De Heere zegent zijn woord om Christus wil. Amen. ga u voor in dankgebed en we doen ook voorbeden. We naderen opnieuw voor u, Heere. En we danken u voor dat machtige evangelie. Uw woord. Dat soms meermaals in vervulling gaat. Zo ook Micha 5, vers 1. Heere, hoe wonderlijk is uw woord. Ja, we mogen het doen met uw woord. We hebben geen sterren en openbaringen en dromen nodig. We hebben genoeg aan de schrift. Het geopenbaarde woord. En zo komt u week in week uit tot ons. En u zegt het. Geloof de schriften, want die zijn het, die van mij getuigen. Heere, geef toch dat verlangen er bij ons allemaal zal zijn. Dat verlangen naar uw tweede komst. Laat het toch advent worden in ieders hart, in ieders leven, om daarna uit te zien en te zeggen: wanneer komt u, o Heere Jezus? Heere, gedenk deze hele gemeente. Gedenk de kerkraad, de predikant die u verbonden hebt aan deze gemeente. Geef, o God, dat zij de gemeente leiden als onderherders van die grote herder in de grazige weiden van uw woord. Daar mogen wij het mee doen. Gedenk de hele gemeente. U kent een ieder van ons, zieken, rouwdragenden, hulpbehoevenden. Heere, u weet alle dingen. We dragen een ieder aan de troon van uw genade op. We bidden u voor de jeugd van de gemeente, de toekomst van de kerk, voor het jeugdwerk mogen we zo dadelijk onze gaven geven. Heere, geef toch dat de jeugd ook geraakt wordt door dat heerlijke, heilige evangelie van uw Zoon. We bidden u voor militairen die met de bijzondere dagen aan het einde van dit jaar niet thuis kunnen zijn. Heere, wat een verantwoordelijkheid hebben zij. Geef toch dat ook in die donkere omgeving waarin zij hun werk moeten doen, het licht van het evangelie opengaat. Heere, we bidden u voor deze wereld die bloedt uit 1000 wonden. Zoveel dreigingen van rampen en oorlogen. We bidden u voor uw volk Israël, maar ook voor de Palestijnen. We bidden u voor de Russen, de Oekraïners. Hoeveel soldaten hebben al niet het tijdelijke met het eeuwige moeten verwisselen. Een mensenleven telt vaak niet eens bij de leiders. Bij u wel. Bij u telt iedereen. Heren, we bidden u voor de kerk. De kerk in de vervolging, waar ze verdrukt wordt. Waar wij hier in alle rust bijeen mogen zijn, kunnen zij dat vaak niet. Mogen het niet. De Bijbel is in veel landen een verboden boek. O Heere, denk aan hen die moeten lijden om Jezus wil. Gedenk dan uw kerk, hier ter plaatse, in Nederland, maar ook wereldwijd. En gedenk ook ons land. We zijn zo ver afgedwaald van de rechte wegen van u. Gebied gij een wederkeer tot uw wet en tot uw getuigenis. Heere, ga nu met ons de komende dagen. Geef geen verlangen om ook aanstaande dinsdagavond en woensdagmorgen hier te zijn, waar het woord wordt verkondigd, en zegen het. En geef aan een ieder een gezegende en goede jaarwisseling. Verzoen, o God, de zware schuld die ons met schrik vervult, en bewijs ons genade. Hoor en verhoor ons in Jezus' naam alleen. Amen. De eerste collecte is bestemd voor het plaatselijk jeugdwerk, de tweede voor het pastoraat in de eigen gemeente en de derde voor de verwarming van de kerk. Ik beveel de collecte van harte bij u en bij jou aan. En we gaan zingen Psalm 96, de versen 1, 4 en 9. Ik zend u heen en we bidden om de zegen van onze God. Heere, zegen ons en behoed ons. Heere, doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Heere, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.